Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Anno Domini, waar wij u gebeurtenissen brengen uit de geschiedenis van de kerk. Deze uitzending bespreken wij het jaar 354. En dan gaan wij daar meteen mee van start. Sint Arsenius de Grote, een van de woestijnvaders, wordt vermoedelijk in het jaar 354 geboren, in Rome, in een rijk en devoot christelijk gezin. Hij genoot een uitstekende opleiding in het Latijn en in het Grieks en trad toe tot de klerus. Hij stond bekend om zijn piëteit en zijn geleerdheid. En omwille daarvan wou de keizer van het Oost-Romeinse Rijk, keizer Theodosius, de opleiding van zijn zonen aan hem toevertrouwen. De heilige Arsenius had echter zijn wereldlijke studies achter zich gelaten om zich volledig toe te wijden aan God. Maar uit gehoorzaamheid aan de paus, de heilige paus Damasus, reisde hij in 383 toch naar Constantinopel om de keizerlijke kinderen te onderwijzen. En niet alleen in kennis, maar ook in de deugden. Hij vervulde deze rol voor 11 jaar, maar voelde steeds sterker de roeping om het hoofdse leven achter zich te laten. En eens verzonken in gebed, hoorde hij een stem. Arsenius, ontvlucht het gezelschap van mensen, en gij zult gered worden. Hierop ontvluchtte hij het keizerlijke hof en trok hij naar de woestijn van Cetis, om met de broeders daar te leven. Om zijn vorige leven volledig te verwerpen, was hij van alle kluizenaars altijd het armzaligst gekleed. Wanneer na een lange zoektocht zijn kluis gevonden werd, weigerde hij terug te keren naar het hof, om adviseur te worden van zijn voormalige leerling, nu keizer Arcadius. Hij was 55 jaar lang kluizenaar. Zijn tijdsgenoten gaven hem uit diepe bewondering de bijnaam De Grote. En zo staat hij tot op de dag van vandaag bekend. Hij is de patroonheilige van de leraren. Zijn feestdag valt op 19 juli. Rond het jaar 354 schrijft Sint Athanasius een brief aan Draconcius. Draconcius was verkozen tot bisschop, maar verkoos te blijven leven als monnik, omdat hij vreesde dat het bisschopsambt hem zou verleiden tot zonde. Sint Athanasius spoorde hem aan om zijn bisschopszetel in te nemen en zijn kudde niet in de steek te laten. Onder andere door voorbeelden aan te halen van monniken die hem al waren voorgegaan als bisschop. Hij beklaagde de schade die hij met zijn vlucht aanrichtte aan de gelovigen die aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd en herinnerde hem eraan dat heiligheid niet afhangt van onze positie in het leven, maar van onze handelingen binnen de ons gegeven positie. Hij verwoordt het als volgt. Laat een mens, waar hij zich ook bevindt, zich met ijver inspannen. Want de kroon wordt niet gegeven naar rang, maar naar daden. Deze brief bevat zeer mooie passages over leiderschap binnen de kerk. Zo zegt hij: De Heer kent onze situatie beter dan wijzelf, en hij weet aan wie hij zijn kerken toevertrouwt. Zelfs als een man onwaardig is. Laat hem dan niet naar zijn vroegere leven kijken, maar laat hem zijn apostolaat vervullen, opdat hij niet, bovenop het leven dat hij geleid heeft, ook nog de vloek van nalatigheid over zich haalt. Ik vraag je, geliefde Draconcius, of jij, terwijl je dit weet en een wijs man bent, niet in je ziel geraakt wordt, voel je geen bezorgdheid, uit vrees dat een van diegenen die aan jou zijn toevertrouwd, verloren gaat. Brand je geweten niet als door vuur. Vrees jij de dag des oordeels niet, waarop geen van je huidige raadgevers je te hulp zal komen. Want ieder zal rekenschap moeten afleggen over diegenen die aan hem zijn toevertrouwd. Wat heeft het de man geholpen die het geld verborg, dat hij zich verontschuldigde? Of wat hielp het Adam toen hij zei, de vrouw heeft mij verleid? Geliefde Traconcius, zelfs als je werkelijk zwak bent, moet je toch het ambt opnemen, om te voorkomen dat de leegstaande kerk schade leidt, doordat vijanden misbruik maken van jouw vlucht. Je moet je omgorden, zodat je ons niet alleen in de strijd laat. Je moet met ons arbeiden, om ook samen met allen de beloning te ontvangen. De heilige Athanasius is een van de grootste heiligen van de vierde eeuw. Hij wordt ook wel vader der rechtzinnigheid genoemd, omwille van zijn standvastige verdediging van het apostolisch geloof. Er was namelijk in deze periode een wijdverspreide ketterij, het Arianisme, dat beweerde dat God de Zoon niet eeuwig was. Deze ketterij werd officieel veroordeeld door het Eerste Concilie van Nicea in 325, maar was daarmee niet verdwenen. Sint Athanasius streed heel zijn leven voor het juiste begrip van de goddelijke aard van de Zoon, tegen deze ketterij van Arius in, die zich zelfs onder bisschoppen verspreid had. Sint Athanasius zelf was bisschop van Alexandrië voor 45 jaar. Al verbleef hij vele jaren in ballingschap, omwille van politiek gelobby tegen hem, door aanhangers van het Arianisme. De heilige Athanasius is kerkleraar en wordt in de Latijnse ritus gevierd op 2 mei, de dag van zijn overlijden in 373. De rijke christelijke aristocraat Valentinus liet een rijk versierde kalender maken voor het jaar 354. Deze verluchte codex bevatte veel meer dan de kalender alleen. Het was veeleer een soort almanak met een kalender als kern. Zo bevatte het ook een lijst van onder andere alle bisschoppen van Rome tot aan dat jaar en informatie over de vroege martelaren. Maar ook van alles over de Romeinse samenleving, over de verschillende edities van het wagenrennen bijvoorbeeld. De kalender werd gemaakt door Furius Dionysius Philocalus, de meest bekende kalligraaf van zijn tijd, en ook christen. Hij vermeldt op het voorblad dat hij de illustrator is. De overige tekst op dit voorblad bevat wensen aan Valentinus, zoals Valentinus, mogen je in God welig tieren. En Valentinus, mogen je genieten van het leven. De chronograaf van 354 is het eerste handschrift waar de illustraties volledige pagina's beslaan. Door de eeuwen heen is deze kalender verschillende keren gebruikt als inspiratie voor kalenders op latere datum. Vandaag is het origineel verloren gegaan. Het laatste moment waarop we zeker zijn dat het nog bestond, was in de 9e eeuw. Toen werden er namelijk 2 kopies van gemaakt. 1 geïllustreerde en 1 met alleen de tekst. Deze kopies werden dan later nageschreven tijdens de Renaissance. Maar de exemplaren uit de 9e eeuw gingen onmiddellijk daarna ook verloren. De versies die we nu hebben zijn dus 2 graden verwijderd van het origineel. De tekeningen die in ons bezit zijn, zijn zonder kleur, terwijl het origineel manuscript waarschijnlijk in kleur beschilderd was. De originele tekst is gereconstrueerd naar de onvolledige kopies en fragmenten die stammen uit de Renaissance. Deze codex bevat de vroegste zekere vermelding van Kerstmis gehouden op 25 december, in de vorm van een jaarlijks feest ter ere van de geboorte van Jezus. Beste luisteraars, wij gaan luisteren naar het Kyrie Eleison uit een Kerstmis. Dit gezang komt uit de 6e eeuw en geeft een idee hoe de liturgie klonk in Rome voor het Gregoriaans ontstond. Deze versie is uitgevoerd door Ensemble Organum en komt van hun album Chant de l'Église de Rome.
Yeah.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini, waar wij het jaar 354 bespreken. U kon zo net luisteren naar een lied uit de 6e eeuw, het Kyrie Eleison uit de Kerstmis, zoals het in Rome zou geklonken hebben. Beste luisteraars, dan gaan wij verder met het jaar 354. De kalender van 354 bevat ook het Depositio Martyrum, een lijst, een zeer oude lijst van martelaren. Onder andere werd melding gemaakt van de heilige Hippolytus van Rome. Lang was er zeer veel onduidelijkheid over het leven van deze heilige, omwille van de tegenstrijdige informatie die over hem de ronde deed. De kalender van 354 vermeldt dat hij in 235 verbannen werd naar het eiland Sardinië, dat zijn feestdag viel op 13 augustus en dat hij begraven lag in de Via Tiburtina te Rome. En deze gegevens lijken ook te kloppen. Daar is tegenwoordig wat meer zekerheid over, omdat een groot deel van een van zijn werken, Philosophumena, werd teruggevonden in de 19e eeuw. Daaruit leren we dat hij een standvastige verdediger was van het orthodoxe begrip van de heilige drievuldigheid, tegen verschillende ketterijen in. Toen hij van mening was dat de paus te weinig deed om tegen deze ketterijen in te gaan, schilderde hij hem af als totaal incompetent en onder de nefaste invloed van diaken Callistus. Wanneer deze Callistus wat later tot paus verkozen werd, verbrak hij zijn banden met Rome en liet hij hemzelf door een groep getrouwen verkiezen tot tegenpaus. Ook gedurende de regeerperiode van de twee volgende pausen bleef hij zijn oppositie als tegenpaus voeren. En het is dan dat hij verbannen werd naar Sardinië, alwaar hij zich terug verenigde met de kerk, wat blijkt uit het feit dat zijn lichaam na zijn marteldood naar Rome gebracht werd op 13 augustus, zijn feestdag. Hij was een van de belangrijkste theologen van voor keizer Constantijn de Grote. En wij hebben weet van zeer veel werken van zijn hand, in het Grieks geschreven. Maar jammer genoeg is het merendeel daarvan verloren gegaan. Hij is kerkvader en zou leerling geweest zijn van Sint Irenaeus van Lyon. Hij was de eerste tegenpaus en de enige tegenpaus die tevens door de kerk als heilige wordt vereerd. Zoals gezegd stierf hij de marteldood. De heilige Sebastiaan wordt ook vernoemd in de kalender van 354. In het deel over de rustplaatsen van de martelaren wordt er vermeld dat Sint Sebastiaan begraven lag aan de Via Appia en dat zijn feestdag 20 januari was. We weten nog minder over Sint Sebastiaan dan over de heilige Hippolytus van Rome. Sint Ambrosius vermeldt hem in een homilie als martelaar afkomstig uit Milaan. Het bekende verhaal dat hij Romeins soldaat was en dat toen hij ontdekt werd als christen, doorboord werd door pijlen, is afkomstig uit de 5e eeuw. De historische accuraatheid ervan is onzeker. De heiligen Protus en Hyacinthus komen ook voor in de kalender van 354. Hun feestdag valt tot op de dag van vandaag op 11 september. Zij stierven de marteldood tijdens de vervolgingen onder keizer Valerianus van 257 tot 259. In de catacomben, die de kalender aangeeft als hun begraafplaats, werd in 1844 het ongeschonden graf van Sint Hyacinthus ontdekt en wat verder in slechtere staat het voormalige graf van Sint Protus. Zijn lichamelijke overschotten waren in de 9e eeuw overgebracht naar een kerk in Rome door paus Leo IV. De teruggevonden beenderen van Sint Hyacinthus waren verbrand. Hierdoor wordt aangenomen dat zij de marteldood stierven door levend verbrand te worden. Deze heiligen zouden broers geweest zijn, zoals paus Damasus I, de opvolger van paus Liberius, over hen schreef. Ook Sint Agnes wordt vermeld in deze kalender van 354. Er is slechts zeer weinig historisch zeker over deze heilige. Wij weten wel dat zij nog een heel jong kind was, waarschijnlijk 12 of 13 jaar, op het moment van haar marteldood. De kalender vermeldt haar feestdag op 21 januari. En dat is ook zo gebleven. De laatste heilige waar wij het over gaan hebben, die vermeld wordt in de kalender van 354, is de heilige paus Linus. Hij was de opvolger van Sint Petrus, de tweede paus dus van de kerk. Niet alleen deze kalender, maar verschillende andere bronnen geven hem aan als tweede paus. Waaronder Sint Hippolytus, waar we het daarnet over hadden. Het is mogelijk dat de Linus, die vermeld wordt door Sint Paulus in zijn brief aan Timotheus, dezelfde Linus is. Al zou het ook kunnen dat dit een latere vergissing is, op basis van het feit dat het om dezelfde naam gaat. De kalender geeft voor zijn regeerperiode 56 tot 67 na Christus, maar deze data zijn incorrect. Hij werd namelijk slechts paus na de dood van de heilige apostelen Petrus en Paulus. En hun dood vond zeker nog een paar jaar later plaats dan het jaar 56. Het is onwaarschijnlijk dat de heilige paus Linus de marteldood stierf. Ook al is dat volgens sommige bronnen wel het geval. Aangezien er ten tijde van zijn dood ergens rond het jaar 80 geen christenvervolging was. In het jaar 354 was Liberius paus en bisschop van Rome. Over zijn leven voor zijn verkiezing is zo goed als niets geweten. Wel dat hij diaken was in Rome. Paus Liberius was een grote verdediger van het concilie van Nicea en van de leerstellingen die daar verwoord werden. Dit maakte hem niet tot vriend van de keizer Constantius II, die hem onder druk zette om Sint Athanasius te veroordelen. De paus echter verlangde er slechts naar om zijn voorgangers na te volgen, waardoor hij sowieso niemand in absentia kon veroordelen. En aangezien Sint Athanasius door 2 algemene synodes was vrijgesproken, was hier ook helemaal geen aanleiding toe. Sterker nog, hij antwoordde aan de keizer dat de volgers van Arius uit de kerk moesten geweerd worden en hun ketterij onder een anathema geplaatst. De keizer liet hem hierop arresteren en hem naar Milaan overbrengen. Paus Liberius bleef ook daar vasthouden aan de leer van de kerk zoals geformuleerd in het concilie van Nicea en werd daarom door de keizer verbannen in 355. De keizer installeerde een tegenpaus het arianisme welgezind, Felix genaamd. Maar het volk van Rome erkende deze tegenpaus nooit. Wat de keizer zeer duidelijk werd wanneer hij voor het eerst Rome bezocht in april 357. Nog voor datzelfde jaar voorbij was, keerde paus Liberius, die ook in ballingschap zijn positie volhield, terug naar de eeuwige stad. Al is het niet helemaal duidelijk wat dit precies mogelijk had gemaakt. Hij is de eerste paus in de geschiedenis die niet vereerd wordt als heilig, en een van de enige twee uit de eerste 500 jaar van het christendom. Misschien heeft het wel meegespeeld dat er doorheen de geschiedenis gedacht werd dat hij wel toegegeven had aan de keizer, aangezien er vervalste brieven met zijn handtekening circuleerden. Beste luisteraars, we gaan luisteren naar de oudste bekende hymne waarvan we zowel de tekst als de muzieknotatie hebben. Deze hymne wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd. Het manuscript met deze hymne op dateert uit de 3e eeuw.
Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasai virceu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon, Κριτάνε εγώ, σύγματο, με τα στραφαρές φορά να παίζον. Από λοιπόν των ρήπα υπνοιών πεγάει, ποταμόν ρωσιό πάσαει, υμνών των τέμων. Pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasai virceu, logi moi dulai, osa cosmos, echei pros epuranion agios elaon.
Critane ego, sigato, me dastrafare,
Από λοιπόν των ρήπα υπνοιών πεγάει, ποταμόν ρωσιό πάσαει, υμνών των τέμων. Πατέρα κρίνων αγίων πνεύμα, πάσαει δυναμείς επιφώνουν. Amen, amen, kratos aimos, aei, aei, doxa, zeo, dote, imono, pantona, ato, amen, amen.
Se pater cosmon, Pater aionon, melpomen hom, pasai virceu, logi moi dulai, osa cosmos, echei pros epuranion agios elaon.
Critane ego, sigato, me da strafares fora lampes,
apostoli ponton ripa ipnoion pegai.
Πότα μόνο τι οπασάει, πίνουν τον τεμό. Πατέρα, κρίνουν αγίων θεούμα, πασάει του να με επιφόλουν τον. Αμέν, αμέν, κράτος αϊ.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. U kon luisteren naar de Oxyrhynchus-hymne, de oudst bekende christelijke hymne waar we zowel de tekst als de muzieknotatie van hebben. Dan gaan wij verder met het bespreken van het jaar 354. In 354 was, zoals daarnet al bleek, Flavius Julius Constantius keizer over het Romeinse Rijk. Hij staat bekend als Constantius II, niet te verwarren met zijn oudere broer Flavius Claudius Constantinus, die in het Nederlands bekend staat als Constantijn II. Zij hadden ook nog een derde volle broer, de jongste, Flavius Julius Constans, of Constans de Eerste. Alle drie waren zij kinderen van de keizer Constantijn de Grote en zijn tweede vrouw Fausta. Na de dood van Constantijn de Grote in 337 verdeelden zij het Romeinse Rijk onder hun drie. Constantius II, dus de middelste broer, kreeg het oostelijk deel van het Rijk en erfde zo onder andere Constantinopel, de stad dat door zijn vader tot hoofdstad van het Rijk was gemaakt. Hij zag er ook op toe dat het merendeel van zijn mannelijke familieleden de dood vonden, om zijn eigen macht veilig te stellen. Constantijn II, de oudste, kreeg het meest westelijke deel van het Rijk, Britannia, Gallia, Germania en Hispania. Constans I, de jongste broer, kreeg het gebied in het midden gelegen, Italië, Afrika en delen van de huidige Balkan en Griekenland. Er ontstond al snel oneenigheid tussen deze twee laatste broers over de precieze verdeling van de gebieden. Zij trokken ten oorlog en in 340 stierf Constantijn II, de oudste broer, in een veldslag tussen beiden. Zo kreeg Constans I, de jongste broer, het volledig westelijk rijk in handen. Hij werd echter van de troon gestoten en vermoord door Magnentius, die de controle kreeg over het merendeel van Constans I voormalige gebieden. Op zijn beurt werd Magnentius in 351 verslagen door Gallus, die door zijn neef Constantius II, dus de middelste broer, was aangesteld om Magnentius als usurpator te verdrijven en als onderkeizer over de westelijke gebieden te regeren. En zo kreeg Constantius II toch het volledige Romeinse Rijk in handen. Wanneer Gallus echter te veel macht naar zich toetrok en een gevaar begon te vormen voor Constantius II, werd hij geëxecuteerd in het jaar 354. Al zou Constantius II op het laatste moment nog van gedacht veranderd zijn, maar werd er verhinderd dat zijn bevel om Gallus te sparen op tijd aankwam. In 355 benoemde de keizer zijn laatste neef die nog in leven was, Julianus, tot onderkeizer. Wanneer zijn troepen hem als Augustus, als keizer, uitriepen, dreigde een nieuwe burgeroorlog. Maar Constantius II stierf een natuurlijke dood in het jaar 361, voor het zover kon komen. Hij had eerder Julianus al aangesteld als zijn opvolger. Deze Julianus werd dus keizer en staat bekend als Julianus Apostata, omdat hij het christelijk geloof afviel en probeerde de heidense Romeinse godenverering te herstellen. Al hield hij er wel bepaalde christelijke noties op na. Zo ging hij ervan uit dat het de taak van priesters en priesteressen in de heidense tempels was om voor de armen te zorgen. Iets wat aan deze heidenen totaal vreemd was. Maar het is dus Constantius II die keizer was in het jaar 354 en die in deze periode, naast zijn oorlogen met de Perzen en verschillende Germaanse stammen, het tot zijn missie maakte om het Arianisme te bevorderen en de rechtzinnige christenen te vervolgen. Hij joeg de bisschoppen tijdens de synode van Arles in 353 en tijdens de synode van Milaan in 355 zoveel schrik aan dat zij ermee instemden Sint Athanasius te veroordelen. Het was wanneer paus Liberius weigerde deze beslissing te bekrachtigen dat Constantius II hem arresteerde. Ook in 353 echter beval hij de sluiting van de heidense tempels en het afschaffen van de dierenoffers. Maar deze bevelen werden niet erg strikt afgedwongen. Zijn tijdsgenoot, de kerkleraar Sint Hilarius van Poitiers, beschreef Constantius II als buitensporig verwaand, meedogenloos jegens God en de kerk, en, hoewel ogenschijnlijk een christen, toch een vijand van Jezus Christus. Iemand die geloofsbelijdenissen opstelde, maar leefde in strijd met het geloof. Als een goddeloos mens die het heilige niet kent, die de goeden uit de bisdommen verdrijft om deze aan de goddelozen te geven, die door intriges tweedracht zaait, die haat, maar de verdenking wil vermijden, die liegt, maar niet wil dat iemand het merkt, die uiterlijk vriendelijk is, maar innerlijk alle hartelijkheid mist, die in werkelijkheid slechts doet wat hij zelf wil, maar voor iedereen wil verbergen wat hij wil. Beste luisteraars, wij gaan luisteren naar een lied geïnspireerd door oude Romeinse marsliederen. Het heet Legio 14 Gemina en wordt u gebracht door Faria Faraggi.
Pede in ferre, in itesro.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. U kon zo net een lied horen, geïnspireerd naar oude Romeinse marsliederen. Het lied heet Legio 14 Gemina en werd u gebracht door Faria Faraggi. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending, waar wij u nog enkele korte weetjes delen. Vanuit het jaar 354. Sint Paulinus werd geboren in Bordeaux rond het jaar 354. Hij werd grootgebracht in een vooraanstaande heidense familie. Hij werd aangesteld als gouverneur van de provincie Campania in het huidige Italië. Maar kwam tot de conclusie dat die wereld niet zou leiden tot het geluk dat hij zocht. Hij keerde daarop terug naar zijn geboortestreek en trouwde met een christelijke vrouw. Het is aan haar, aan de bisschop van Bordeaux en aan Sint Maarten, die een oogaandoening van hem genas, dat hij zijn bekering te danken had. Hij werd gedoopt samen met zijn broer. Na de dood van hun enig kind trokken hij en zijn vrouw zich terug om een leven als religieuzen te beginnen. Hij leefde zeer ascetisch en deelde zijn geld uit aan de armen, droeg bij aan het bouwen van basilieken, een aquaduct en een ziekenhuis. In 409 werd hij tot bisschop verkozen. Hij voerde deze taak uit op voorbeeldige wijze. Er zijn van hem zo'n 50 brieven bewaard, gericht aan zijn vrienden, onder andere aan Sint Augustinus. Er zijn ook gedichten van hem bewaard en hymnes gecomponeerd ter gelegenheid van de feestdag van zijn patroonheilige, Sint Felix van Nola. Werd in de periode rond 354 de Yamato-klan de machtigste van alle Japanse klannen. De Yamato stichtte in de 6e eeuw de keizerlijke dynastie van Japan en vestigde het Shintoïsme als de religie van Japan, waarbij de keizer aanzien wordt als een rechtstreekse nakomeling van de zonnegodin Amaterasu. In 354 werd Libanius leraar retorica in Antiochië. Hij volgde zijn voormalige leerkracht Zenobius op in die rol. Hij onderwees zowel heidenen als christenen. Zelf bleef hij heel zijn leven de oude Griekse goden vereren. Veel van zijn geschriften zijn bewaard gebleven. Sint Hilarius van Poitiers was in het jaar 354 al enkele jaren bisschop van Poitiers. Hij werd daar geboren ergens in het begin van de 4e eeuw. Hij genoot een goede opleiding in alle takken van de wereldlijke wijsheid en kwam door de studie van de schrift tot het geloof. Hij is de eerste bisschop van Poitiers waar we iets over weten. Al was er al een christelijke gemeenschap sinds de 3e eeuw in die stad. Hij was een van de verdedigers van de leer van de kerk en werd omwille hiervan tot ballingschap gedwongen door keizer Constantius II. Hij maakte gebruik van deze ballingschap om zijn studie te verdiepen en bepaalde van zijn werken te schrijven. Op petitie van enkele bisschoppen die zijn aanwezigheid in het oosten van het Rijk, waar hij verbannen was, niet apprecieerden, aangezien hij zich daar niet bepaald koest hield, kreeg hij toestemming van de keizer om terug naar zijn bisdom te reizen, waar hij zijn bisschopszetel terug besteeg onder luid gejuich van zijn kudde. Paus Pius IX verklaarde hem kerkleraar. Omstreeks 354 werd Pelagius geboren in het huidige Engeland. Hij was de leidende pleitbezorger voor de ketterij naar hem vernoemd van het Pelagianisme. Dat stelde dat de mens door zijn eigen werken, zonder goddelijke interventie, het goede kan kiezen om in de hemel te geraken en ontkende zo de zondeval. De felste verdediger van de kerk tegen deze ketterij in was Sint Augustinus. Sint Maarten was in het jaar 354 nog soldaat in het Romeinse leger. Hij bekeerde zich al op jonge leeftijd, maar was voor het merendeel van zijn militaire dienst catechumeen en nog niet gedoopt. Zo ook op het bekende moment wanneer hij de helft van zijn mantel deelt met een arme bedelaar. Nadat hij ontslaan was uit het leger, reisde hij naar Poitiers om leerling te worden van de vooraanstaande theoloog Sint Hilarius. Na de terugkeer van Sint Hilarius uit ballingschap werd Sint Maarten kluizenaar onder zijn geestelijk leidschap. In een verlaten gebied in Frankrijk waar hij 10 jaar zou verblijven. En al snel volgden vele monniken hem. Hij verliet zijn verblijf alleen om in de afgelegen gebieden van Gallië het evangelie te prediken. Het is door deze prediktochten dat de klerus van Tours hem verkoos tot bisschop in 371 of 372. Hij was een van de allereerste bisschoppen van Tours. Hij bleef ook na zijn verkiezing tot bisschop leven als kluizenaar, maar dan wel nabij de stad Tours. In het jaar 354 werd de heilige Augustinus van Hippo geboren, een van de grootste theologen die de kerk ooit gekend heeft. Van geen enkel andere persoon uit zijn tijd hebben wij zoveel informatie als van Sint Augustinus, omwille van de vele werken door hem geschreven die bewaard gebleven zijn. En in de eerste plaats omwille van zijn werk Belijdenissen, waar hij uitvoerig zijn bekering beschrijft. Het eerste werk van het o zo populaire genre van bekeringsgetuigenissen. Rond het jaar 354 ging het rijk van de Kushieten voorgoed ten onder. Deze dynastie had minstens 1000 jaar geregeerd in Nubië, een gebied dat zich nu in het noorden van Soedan bevindt. Dit rijk strekte zich op zijn hoogtepunt helemaal uit tot de monding van de Nijl in de Middellandse Zee. Voor de opkomst van hun koninkrijk bestond het volk der Kushieten reeds. Zoals blijkt uit het feit dat zij enkele keren vermeld worden in het Oude Testament. En omdat zij geregeld in conflict lagen met de Egyptenaren. De heilige Frumentius was in deze periode de eerste bisschop van Aksum, in het huidige Ethiopië, ten zuiden van Nubië. Hij was als kind samen met zijn broer geroofd en tot slaaf gemaakt van de koning van Aksum. Zij waren de koning echter welgevallig en stegen in positie aan zijn hof. Schonk hen hun vrijheid vlak voor zijn dood en vanaf dan wijdde Sint Frumentius zich compleet aan de evangelisatie van dat gebied. Later reisde hij naar Alexandrië om Sint Athanasius te vragen priesters en een bisschop zuidelijk te zenden. Sint Athanasius vond hem echter de beste kandidaat en wijdde hem tot bisschop. En dan keerde hij terug naar Aksum, dat hij zijn bisschoppelijke zetel maakte. Hij was zeer succesvol in zijn evangelisatie en doopte zelfs koning Ezana, de zoon van de vorige koning, die het christendom tot staatsgodsdienst maakte. De zon en de maan op de staatsmunt verdween en het kruis verscheen. Sint Frumentius werd door het volk Abuna genoemd, onze vader, en Abba Salama, Vader van Vrede. In 354 lanceerde een rivaliserend rijk een grootschalige aanval tegen de Fu-Qin-dynastie, die regeerden over gebieden in het noorden van China. Fu Shen, een van de zonen van de keizer van Fukin, werd aangesteld als generaal. Hij was een zeer begiftigd strijder, die persoonlijk vele van de vijandige officieren doodde. Wanneer in datzelfde jaar zijn oudere broer stierf, werd hij aangesteld als kroonprins. En wanneer het jaar daarop zijn vader, de keizer, stierf, volgde hij hem ook effectief op als keizer. In 354 lanceerde een rivaliserend rijk een grootschalige aanval tegen de Fukin-dynastie, die regeerden over gebieden in het noorden van China. Fu Shen, een van de zonen van de keizer van Fukin, werd aangesteld als generaal. Hij was een zeer begiftigd strijder, die persoonlijk vele van de vijandige officieren doodde. Wanneer in datzelfde jaar zijn oudere broer stierf, werd hij aangesteld als kroonprins. En wanneer het jaar daarop zijn vader, de keizer, stierf, volgde hij hem ook effectief op als keizer. In 354 verschijnt voor het eerst in de historische bronnen bisschop Lucifer van Cagliari, ook Lucifer Calaritanus genoemd. Wanneer paus Liberius hem opdraagt aan keizer Constantius II te vragen een concilie bijeen te brengen. Deze vond plaats te Milaan. Lucifer zijn gewelddadige taal bij zijn verdediging van Sint Athanasius gaf de aanwezige bisschoppen een voorwendsel om Sint Athanasius te veroordelen. Zoals eerder al besproken, bedreigde de keizer de bisschoppen om deze veroordeling te bekomen. Hierna werd ook Lucifer Calaritanus verbannen door de keizer. Zijn gebrek aan tact en zijn opruiende taal bleef in de kaarten spelen van zijn tegenstanders, ook gedurende de rest van zijn leven, en bracht schade toe aan de zaak van de kerk. Zijn starheid in het omgaan met de volgers van de ketter Arius resulteerde uiteindelijk in een schisma. Hij weigerde tot dezelfde gemeenschap te behoren als voormalige ketters die weer door de kerk waren opgenomen. Hij trok zich terug naar Sardinië, waar hij ook stierf. Omstreeks 354 werd de heilige Fana geboren in Memphis in Egypte. Hij bezocht als jonge man de woestijnvaders, die hem inspireerden zelf kluizenaar te worden. Op zijn begraafplaats werd even na zijn dood het klooster van Sint Fana gebouwd. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending, waar wij u gebeurtenissen toelichten uit het jaar 354. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.